Gemeente, vooraf de volgende mededelingen. Aanstaande dinsdagavond zal de kerkraad vergaderen, aanvang 7:30. Aanstaande donderdagavond zal er in de zaal achter de kerk een zendingsavond worden gehouden. Evangelist van Luttikhuizen hoopt te spreken over zijn werk in Gent. En de avond begint om 7:30 en is ook te beluisteren via de kerktelefoon. En dan zal ook aanstaande donderdagavond weer de cursus geestelijke vorming gehouden worden in de Rehobothkerk. Dat uitgaat van de hersteld hervormde en onze gemeente. We beginnen om 7:45. Dominee P.C. Hoek uit Hoevelaken hoopt dan te spreken. En dan vrijdagavond begint de belijdeniscategorisatie in het vervolg om 8:00. En aanstaande zaterdagavond zal er jong volwassenenkring zijn in de pastorie. We beginnen om 7:30. En aanstaande zondagmorgen zal er voorbereiding worden gehouden voor het te vieren heiligavondmaal, de zondag daarop. En dit alles zo de Heere wil en wij leven. Tot zover zullen we deze dienst beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade en vrede zij u van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zingen wij gemeente Psalm 95, de versen 1 en 4. Komt, laat ons samen Israëls Heer, de rotsteen van ons heil met eer, met God gewijde zang ontmoeten. 95, 1 en 4. willen wij ons nu verootmoedigen en luisteren naar de wet van de Heere. Zingen wij daarna Psalm 30, vers 4, perst eens de bittere tegenspoed, des avonds het benauwd gemoed. Psalm 30, het vierde vers, nadat we eens geluisterd hebben naar de wet van de Heere. En toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken. Van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uws Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Ge zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Vanmorgen, gemeente, is Psalm 25. Laten we met elkaar lezen Psalm 25. En daar lezen wij het woord van de Heere, een psalm van David. Tot u, o Heere, hef ik mijn ziel op. Mijn God, op u vertrouw ik. Laat mij niet beschaamd worden. Laat mijn vijanden niet van vreugde opspringen over mij. Ja, allen die u verwachten zullen niet beschaamd worden. Zij zullen beschaamd worden die trouweloos handelen zonder oorzaak. Heere, maak mij uw wegen bekend. Leer mij uw paden. Leid mij in uw waarheid en leer mij. Want gij zijt de God mijns heils. U verwacht ik de ganse dag. Gedenk, Heere, uw barmhartigheden en uw goedertierenheden, want die zijn van eeuwigheid. Gedenk niet aan de zonde mijner jonkheid, noch aan mijn overtredingen. Gedenk mijner naar uw goedertierenheid. Om uw goedheid wil, o Heere. De Heere is goed en recht. En daarom zal hij de zondaars onderwijzen in de weg. Hij zal de zachtmoedigen leiden in het recht. En hij zal de zachtmoedigen zijn weg leren. Alle paden des Heren zijn goedertierenheid en waarheid. Degenen die zijn verbond en zijn getuigenissen bewaren. Om uw naams wil, Heere, zo vergeef mijn ongerechtigheid. Want die is groot. Wie is de man die de Heere vreest? Hij zal hem onderwijzen in de weg die hij zal hebben te gaan. Die hij zal hebben te verkiezen. Zijn ziel zal vernachten in het goede. En zijn zaad zal de aarde beërven. De verborgenheid des Heeren is voor degenen die hem vrezen. En zijn verbond om hun die bekend te maken. Mijn ogen zijn gedurig op de Heere, want hij zal mijn voeten uit het net uitvoeren. Wend u tot mij en wees mij genadig, want ik ben eenzaam en ellendig. De benauwdheden mijns harten hebben zich wijd uitgestrekt. Voer mij uit mijn noden, aanzie mijn ellende en mijn moeite en neem weg al mijn zonden. Aanzie mijn vijanden, want zij vermenigvuldigen, en zij haten mij met een wrevelige haat. Bewaar mijn ziel en red mij. Laat mij niet beschaamd worden, want ik betrouw op u. Laat oprechtheid en vroomheid mij behoeden, want ik verwacht u. O God, verlos Israël uit al zijn benauwdheden. De tekst voor de prediking van morgen vindt u hier in Psalm 25. Het wordt gevormd door vers 14. Vers 14, de verborgenheid des Heren is voor degenen die hem vrezen. En zijn verbond om hun die bekend te maken. Tot zover. In ons gebedgemeente willen we denken aan broeder Hamelink, die weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis nadat hij daar opgenomen was op maandag. We willen ook de Heere dankzegging doen voor broeder Voorsluis, die een goede uitslag mocht ontvangen van een gehouden onderzoek en dat er ook geen vervolgoperatie nodig is. Zullen wij samen bidden en danken. Heilige grote God, wat een voorrecht is het wanneer een mensenkind u mag vrezen. Wanneer een mensenkind het toegestaan wordt om u lief te hebben. En wat een voorrecht wanneer een mensenkind door u gezaligd wordt. Het is een onuitsprekelijk groot voorrecht. En nu hebt u ons hier bijeengebracht in uw huis op deze morgen, op uw dag, om weer te horen van dat grote wonder dat u zich neerbuigt naar zondaren, die verloren liggen in het stof, in het slijk van deze wereld. En dat u gedachten van vrede hebt. En dat u zich openbaart als een God van barmhartigheid. En dat u zo tot ons komt. Wij hadden allemaal weggedaan kunnen worden van voor uw aangezicht. En daar hadden wij niets tegen u kunnen zeggen. Want onze zonden getuigen tegen ons. En wij zijn niet die wij moeten zijn. We hebben uw wet geschonden. We hebben uw eer niet gezocht. Maar we belijden u dat we onze eigen eer zoeken. En dat we zo gauw belust zijn op ons eigen gemak. Maar dat onze gedachten niet uitgaan tot u. Heere, daarvoor is het nodig dat u onze harten komt opwekken, want zo ver weg zijn we van u afgevallen. En daarom bidden wij u om verzoening over de zonden ook van de afgelopen week. En wij bidden u of u ons wilt aanzien in het bloed van uw lieve Zoon, die een volkomen verzoening is voor al de zonden van hen die tot u vluchten, die op u zien. Want uw bloed is genoeg voor de zonde van de gehele wereld. O Heere, wil ook ons aanzien dan in dat bloed van uw lieve Zoon. En wij danken u van harte dat wij hier in uw tegenwoordigheid mogen zijn. Dat u ons daar de gelegenheid en de kracht toe geeft. Misschien wel na een langere tijd om weer in de kerk te zijn. Wat een voorrecht. Daar willen we u voor danken. En Heere, hoe goed is het om met elkaar uw lof te mogen zingen. Hoe goed is het om het woord te mogen horen. Geef dat de jongens en de meisjes ook hier mogen zijn, ook met een zekere blijdschap in hun hart en ook met een gebed in hun harten, dat u zoudt werken in hun levens. Heere, gedenk onze kinderen. Wilt u met uw geest en woord in hun harten indrukken geven, zelfs van dood en eeuwigheid, dat ze op een jonge leeftijd zullen beseffen dat de mens hier niet blijft, maar dat het erom gaat om straks eeuwig bij u te zijn in de hemel. Geef, Heere, dat we dan niet voor deze wereld zullen leven. Dat we ons niet zullen gedragen zoals hen in de wereld doen die in de ijdelheid van hun denken wandelen. Die de afgoden van deze wereld aanbidden. Maar wil ons ware wijsheid geven. Dat wij in de verborgenheid des Heren mogen wandelen. En dat wij die verborgenheid des Heren persoonlijk mogen kennen. Dat wij zo een afgezonderd volk mogen zijn. En u weet hoe het met ons is. U hebt gezien wat we gisteravond deden, of waar we geweest zijn, of hoe we de avond besloten hebben, en hoe we vanmorgen zijn opgestaan, en wat we gebeden hebben, en wat we nagelaten hebben te bidden. U kent ons, Heere, en wij smeken u om genade voor een ieder van ons, dat u redenen uit uzelf wilt nemen en bemoeienissen met ons wilt hebben. En dat u hier zelf een volk u vergadert. Een volk dat u vreest en lief heeft. Wil op ons allen neerzien in de genade en barmhartigheid. Tot de eer en de lof en de prijs van uw heerlijke naam. Zodat u de dankzegging, de lof en de aanbidding en de sterkte en de kracht wordt toegebracht. O Heere, wil zo met u in het leven van uw kinderen werken, dat zij niet in de ijdelheid van deze wereld zullen wandelen, maar u toegewijd zijn. Dat ze mogen wandelen in ware gerechtigheid en heiligheid en dat onreinheid en dwaasheid zelfs niet onder hen genoemd wordt, maar dat ze een volk zijn geheiligd tot u. O Heere, werk met uw geest wanneer we u niet kennen. Wanneer u maar een begrip bent, u maar een naam bent, maar niet een persoon voor ons. Wilt u ons dan ontdekken aan ons groot gemis? En wilt u met de majesteit van uw geest wonderen werken van bekering en wedergeboorte? Wij bidden u om geestelijk leven in ons midden en om de verdieping van dat geestelijke leven. Heere, wil gij onze God zijn? Wilt u ons verblijden door uw bemoeienissen? Want wanneer u overkomt in het leven en een mens staande houdt, dan is er blijdschap dat u zich ontfermt over een onwaardig mensenkind en hem of haar in de ruimte stelt. Wilt u dat doen, opdat het mag zijn tot uw eer? Geef kracht aan uw dienaar om te spreken. Help ons allen te luisteren, ook thuis die meeluisteren via de kerktelefoon. Gedenk hen in uw genade. Zegent u broeder Hamelink. Heere, wilt u hem een toevlucht zijn in zijn nood. En wil geven, Heere, dat wanneer ook voor hem het lijkt alsof uw weg en uw pad door de wateren gaat en door de diepten heen, laat hij mogen ervaren dat uw genade genoeg is. Ja, meer dan genoeg. Ontferm u over hem, zou u verlichting geven in alle lichamelijke moeite en hem vertroosten door uw genade. We zeggen u dank voor uw ontferming over broeder Voorsluis. En wij vragen u, Heere, wil in uw gunst en goedheid u verder zich over hem neerbuigen. Laat hij mogen gedenken hoe voor deze hem de Heer heeft gunst bewezen. En laat hij het mogen zijn dat hij mag spreken van uw daden, ook in zijn leven, dat hij uw getuige mag wezen. Wil ook verder kracht geven, ook bij het herstel. En wil in uw gunst neerzien op een ieder van ons in de gemeente. Ook daar waar een verborgen kruis is. Ook daar waar moeite is, waar zorg is, waar verborgen pijn is, waar eenzaamheid is, waar allerlei moeiten zijn en onbegrip. Heere God, wilt u ons een toevlucht zijn. En dat we al de moeite nu mogen voorleggen. En dat u ons een weg wijst in Christus Jezus. En dat al de aanvechtingen ons aan u mogen verbinden. Gedenk ons zo in uw gunst. Breid uw koninkrijk uit over deze wereld. Wil nog velen toebrengen. En wil al uw dienaren bekrachtigen. Die zich opmaken of reeds bezig zijn om uw woord te bedienen. Heere, wilt u werken. Opdat de ganse aarde vol mag zijn van uw heerlijkheid. Want u bent de enige God, de ware God, de God van de gehele aarde. O, verheerlijk dan uzelf, Heere. En geef de engelen stof om te juichen, dat er nog bekeerd mogen worden uit genade. Om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid de Heere te dienen en uw gaven. De eerste collect is voor de kerk en de tweede voor de diaconie. Volgende week is de eerste voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kassen. En zingen we dan Psalm 25, versen 2 en 6. 25, 2 en 6. Geliefde gemeente, vanmorgen zien wij een merkwaardige tekst. We lezen hier van een verborgenheid. En nou leven wij in een tijd van veel openheid. Althans, zo lijkt het. Er wordt heel openlijk overleg gevoerd, het poldermodel. Iedereen heeft inspraak. Maar tegelijkertijd wordt er ook in onze tijd veel geheim overleg gevoerd. Overleg achter gesloten deuren. In de politiek. Ook in zakenleven. En helemaal ook bij de overheid. In de zin van de geheime dienst. En de recherche. Maar ook in ons persoonlijk leven zijn er van die verborgenheden. Van die geheimen. Die vertellen we niet aan anderen. Er kunnen persoonlijke zonden zijn waar u zich over schaamt. Er zijn ook persoonlijke zaken in het huwelijk waar we niet over spreken. En soms kunnen er bepaalde moeiten op u rusten, zorgen. En dat u dan iemand in vertrouwen neemt om de zaken die op u drukken, om hem of haar voor te leggen, maar ook daar zijn we voorzichtig mee. Want verborgenheden, geheimen, die worden toch alleen bekendgemaakt aan de meest vertrouwde vrienden. En het kan ook alleen gebeuren in een atmosfeer van liefde, van vertrouwen. En dat vertrouwen, dat moet ook groeien, nietwaar? Dat komt niet zomaar. Maar dan kan het zijn dat er een wederzijds vertrouwen en begrip ontstaat. En dat er dan ook een zekere liefde mag zijn. Een zekere onderling respect. En dat we dan ook aan deze bijzondere vrienden ook heel open zijn over de zaken die ons bezighouden. Dan maakt u die ander, die goede vriend, maakt u deelgenoot van uw verborgenheid. Maar ze dus zo kunnen verhoudingen tussen mensen zijn. Maar zo kan de verhouding ook zijn tussen mensen en de Heere. Op aarde vertellen vrienden, vertrouwelijke vrienden elkaar, verborgenheden. Maar dat gebeurt nu ook tussen de Heere en zijn volk. Er zijn bepaalde verborgenheden die de Heere aan zijn volk bekend maakt. Die hij niet bekend maakt aan anderen. Die begrijpen dat niet. Maar verborgenheden die de Heere bekend maakt aan zijn volk. Dat zij inzicht ontvangen en begrip hebben. Die anderen die de Heere niet kennen, ook niet hebben. En ook kan het ook zijn dat het ene kind van God meer van die verborgenheden des Heeren te zien krijgen dan andere kinderen van God. Ook daar is de Heere vrij in de mate van genade is er verschil tussen Gods kinderen. En dat ligt ook aan Gods vrijmacht, aan Gods soevereiniteit. Ook onder de discipelen waren er 3 die meer zaken te zien kregen dan anderen. En daar is God ook vrij in. En zo is het ook onder zijn kinderen. De een is meer doorgeleid dan de ander. Daar heeft de Heer ook zijn bedoeling mee. En dat moet ook tot diepe verwondering en tot diepe verootmoediging leiden in het leven van hen die ook meer inzicht ontvangen dan anderen. Maar al Gods kinderen worden tot op zekere hoogte bekendgemaakt met wat onze tekst noemt de verborgenheid des Heren. Ze worden in vertrouwen genomen. Zo komt er een band tussen de Heren en zijn volk. En dat zien we dan in onze tekst, Psalm 25, vers 14, de verborgenheid des Heren is voor degenen die hem vrezen en zijn verbond, om hun die bekend te maken. Dan denken we na over de verborgenheid des Heren. En ten eerste, wie ontvangt dit? En ten tweede, wat openbaart de Heren? En ten derde, hoe leert u deze verborgenheid kennen? Dus de verborgenheid des Heren. Ten eerste, wie ontvangt dit? Ten tweede, wat openbaart de Heren dan? En ten derde, hoe leert u deze verborgenheid kennen? Dus in onze tekst lezen wij dat de Heren verborgenheden bekend maakt. En de Heere heeft zijn eigen geheimen die hij aan zijn volk laat zien. Nu weten wij dat wanneer wij iemand een geheim vertellen, dan is dat vaak iets, dan doen we dat om zelf ademruimte te krijgen. Het kan al zoveel betekenen om iets aan een ander te vertellen wat op je drukt, dan is het net alsof je het van je afspreekt, je iets uitspreekt en iemand luistert naar je, dan is het net alsof je het deelgenoot maakt aan een ander en dat je het samen nu gaat dragen. Dat geeft een zekere ontspanning, dat kan een verlichting geven. En een luisterend oor kan ook beoordeling, kan ook licht werpen op een probleem waar wij zelf dan niet meer uitkomen. Dat kunnen we allemaal hebben, u en ik. En wat een zegen om dan goed advies te krijgen wanneer je ergens mee zit. En daarom vertellen wij elkaar wel eens verborgenheden, want het helpt ons. Het geeft ons verlichting. Maar kijk, zo is het met de Heere natuurlijk niet. Want de Heere heeft geen verlichting nodig. Want de Heere heeft geen troost of hulp nodig. Hij heeft geen luisterend oor nodig. Hij is de eeuwige. Hij is de almachtige God. Hij is volkomen onafhankelijk. Hij hoeft niemand zijn geheimen te vertellen. Maar nu maakt de Heere wel geheimen, verborgenheden bekend aan mensen. En dat is niet opdat hij geholpen wordt. Nee, het is opdat zij geholpen worden. Want al de bemoeienissen van de Heere met zijn volk zijn tot hun zaligheid. De verborgenheid des Heren is voor degenen die hem vrezen en zijn verbond om hun die bekend te maken. Dus aan wie maakt de Heere nou zijn verborgenheden bekend? Wat zegt de tekst? Maakt de Heere zijn verborgenheden bekend aan alle mensen? Nee. Maakt hij die bekend aan alle kerkmensen? Nee. Maakt hij die verborgenheden bekend aan allen die openbare geloofsbelijdenis afgelegd hebben? Nee. De tekst zegt dat God zijn verborgenheid bekend maakt aan hen die hem vrezen. En de Heere vrezen betekent diep ontzag voor God te hebben. En dat gaat gepaard met een liefde tot God. En dan is er een verlangen naar God, een droefheid naar God. U mist God, u ziet het en u verlangt naar Hem. Er is een begeren ook in uw leven om Hem meer gehoorzaam te zijn. Dat hoort allemaal bij het vrezen van God. Het betekent in feite dat u dan de genade van de bekering kent. Dat u door God tot u dat God zich tot u getrokken heeft. Dat u een kind van God bent geworden. Al beseft u dat zelf misschien niet. Of durft u dat zelf misschien niet eens zo te zeggen. Maar het is aan deze mensen dat de Heere zijn verborgenheid bekend maakt. Zij die hem vrezen. En zij alleen kennen die verborgenheid van God. Ja, dat is een heel persoonlijk contact tussen de Heere en zijn volk. Ze leren verborgenheden zien in God en ze leren die aanbidden. Zaken die andere mensen helemaal niet zien, ook helemaal niet begrijpen. En misschien lijkt het allemaal wat vreemd, maar het is het helemaal niet. De hoge, heerlijke God heeft een persoonlijke, bijzondere band met zijn volk. En daarin is hij zeer barmhartig en genadig. Hij daalt laag af tot zijn kinderen. Hij wil op een persoonlijke wijze met hen omgaan. Hij heeft bijzondere zorg voor hen. Hij heeft hen lief. Hij gaf zichzelf voor hen. En met zijn zoon geeft God ook hen alle dingen. Ook een kennis, ook een begrip die andere mensen niet hebben. En vinden we nou dit vaker terug in de schrift? Ja, natuurlijk, dat voelt u al aan. De verborgenheid des Heren, die bijzondere band tussen de Heer en zijn volk. Dat zij zijn waarheid zien, zijn waarheid liefhebben. Dat ze hun toekomst zien die andere mensen niet zien. Dat ze schoonheid zien in die borg. Dat hij hen alles geworden is, dat voelt u al. Dat zijn zaken die de wereld niet begrijpt. Maar dat zijn zaken die Gods volk wel begrijpen. En we lezen het ook op vele plaatsen in het woord van de Heere. Ook die uitdrukking over de verborgenheid. Dat leest u in het woord van de Heere. Amos 3 vers 7. Gewisselijk de Heere, Heere zal geen ding doen, tenzij hij zijn verborgenheid aan zijn knechten, de profeten, geopenbaard hebben. Ziet u het? Iets bijzonders wat dan aan de profeten geopenbaard worden. Dat zijn dan bijzondere handelingen van de Heere. Die werden in het Oude Testament geopenbaard. Die zijn ons geopenbaard in het Nieuwe Testament. Wij hebben nu geen profeten zoals in het Oude Testament, die rechtstreeks openbaringen kregen. Die openbaring heeft de Heer allemaal samengevoegd in het Nieuwe Testament. En dat is veel heerlijker dan wat losse individuele openbaringen in het Oude Testament. Aan mensen, profeten gegeven. En zo zien we ook een voorbeeld van die verborgenheid in Spreuken 3, vers 32. De verborgenheid van de Heere is met de oprechte. En Job spreekt er ook over in 29 vers 4. In de dagen mijner jonkheid was Gods verborgenheid over mijn tent. Die bijzondere band, ik leefde zo dicht bij de Heere. En nu lijkt het alsof het allemaal weg is, zegt Job. Maar we kunnen ook denken aan 1 Korinthe 2. vers 9 en 10, waar de apostel spreekt over hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord en in het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft, dien die hem lief hebben. Doch God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. Gods kinderen krijgen een voorsmaak van die heerlijke toekomst, een voorsmaak van die vrede, een voorsmaak van die blijdschap, van die liefde in de gemeenschap met Christus. Zo hebt u voorbeelden van de verborgenheid. Maar er zijn ook verschillende gelegenheden waarbij de Heer ook een bijzondere verborgenheid openbaarde. Daar zou veel voorbeelden over te noemen zijn. Al de profetieën eigenlijk die de profeten kregen te zien. Dat waren eigenlijk allemaal verborgenheden, dat zagen we al. Maar denk nou even aan heel bijzondere dingen in het persoonlijke leven. Bijvoorbeeld wat Abraham heeft meegemaakt. In Genesis 18, vers 17 en 18, daar komt de Heere met twee engelen in de tent van Abraham. En dan zegt de Heere: zal ik voor Abraham verbergen wat ik doe? Terwijl Abraham gewisselijk tot een groot en machtig volk worden zal en alle volken der aarde in hem gezegend zullen worden, zal ik voor hem verbergen wat ik ga doen? En dan gaat de Heer aan Abraham vertellen dat Sodom verwoest wordt. We kunnen ook denken aan wat Manoach en zijn vrouw meegemaakt hebben, de ouders van Simson in Richteren 13. Ze ontvangen bezoek. Ze denken het is een man, maar het is een engel. En die man die zegt dat ze een baby zullen krijgen. En hij legt hen uit hoe ze dat kindje moeten opvoeden. En Manoach dan vraagt deze man zijn naam. Hoe is uw naam? En die man antwoordt in vers 18. Waarom vraagt gij dus naar mijn naam? Die is toch wonderlijk. Je kunt ook vertalen met die is toch verborgen. Dat wil zeggen zijn naam wordt bekendgemaakt aan zijn volk. U weet toch wel wie ik ben, zegt, het is de engel des Heren die verschijnt aan Manoach. En dan mag Manoach vertrouwen dat de Heer hem ook verder zal leiden. En denkt u maar heel bijzonder, Jeremia 32, vers 8, dat terwijl Jeruzalem belegerd wordt door de Babyloniërs, de Heere tegen Jeremia zegt dat hij een stuk land moet kopen van zijn oom Hanameel. En dan lezen wij: alzo kwam Hanameel, mijn ooms zoon, naar des Heeren woord, in Jeremia 32, vers 8. Hij kwam tot mij in het voorhof der bewaring en zei tot mij: koop toch mijn veld, het welk is bij Anatot dat in het land van Benjamin is, want gij hebt het erfrecht, gij hebt de lossing, koop het voor u. En er staat erachter: toen merkte ik dat het des Heeren woord was. Want toen daarvoor Jeremia die gedachten kreeg, dat hij het stuk land moest kopen van zijn oom Hanameel. Hij begreep het niet. Maar toen kwam Hanameel zelf en toen wist hij. Het is het woord van de Heere. Had de Heere hem bekend gemaakt. Ook heel bijzonder. Paulus die in Azië, Turkije, wil daar het evangelie preken. Maar hij wordt verhinderd en dan krijgt hij die droom. In Handelingen 16 van die Macedonische man: kom over en help ons. En dan leest u in Handelingen 16, vers 10, als hij nu dit gezicht gezien had, zo zochten wij terstond naar Macedonië te reizen, besluitende daaruit dat ons de Heere geroepen had om dezelfde het evangelie te verkondigen. Dat is ook een voorbeeld weer van een verborgenheid. Maar nou zijn deze voorbeelden misschien wel heel bijzondere voorbeelden. Van Manoach en van Jeremia en van Paulus. Ja, dat zijn bijzondere, heel bijzondere, unieke gebeurtenissen. En dat, het staat in de schrift, dat kan ook gebeuren. Er zijn ook getuigenissen bekend. Dat sommige van Gods kinderen ook wisten dat iets zou gebeuren. Maar het is ook gebeurd dat Godvrezende mensen dachten dat iets zou gebeuren en dat nooit gebeurd is. George Whitefield, die had zijn vrouw was in verwachting. En hij dacht, ja, dit wordt een zoon. En hij wordt een grote prediker. Nou, het bleek een meisje te zijn. Soms kunnen Gods kinderen zich ook vergissen. Dat moet ook gezegd worden. Maar er moet ook gezegd worden dat de Heere ook verborgenheden, bijzondere dingen kan bekendmaken. Maar uiteindelijk gaat het daar niet om. Uiteindelijk is dat niet de zaak waar het om gaat. En die verborgenheid des Heren, dat ziet in feite op iets anders, iets veel meer fundamenteels. Iets wat echt is in het leven van al Gods kinderen. Dat het geestelijke leven u duidelijk wordt. Matteüs 13, vers 11. Het is u gegeven de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten. Maar dien is het niet gegeven. Johannes 15, vers 15. Ik noem u niet meer dienstknechten, want de dienstknecht weet niet wat zijn heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd. Want al wat ik van mijn vader gehoord heb, dat heb ik u bekendgemaakt. Dat is de zaligheid. En de weg tot de zaligheid wordt bekendgemaakt. En een ander voorbeeld van de bekendmaking van de verborgenheid van God vindt u weer in 1 Korinthe 2, vers 12 tot en met 14. We hebben ontvangen, wij, kinderen Gods, hebben ontvangen de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Welke wij ook spreken, niet met woorden die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden die de Heilige Geest leert. Geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende. Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des geestes God zijn. Ze zijn hem dwaasheid. Hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden. Dus u vindt in de schrift dat God bepaalde zaken bekend maakt aan zijn kinderen. Aan hen die hem vrezen. Geen één uitgezonderd. En dat is wat Psalm 25 vers 14 noemt, de verborgenheid des Heren. En laten we verder denken over wat de Heere dan openbaart. Nou, wat openbaart Hij? De persoon en het werk van de Heere Jezus Christus. Dat wordt bekendgemaakt. Christus wordt toegepast aan het hart. Denk maar aan Colossenzen 1, vers 26 en 27. De verborgenheid die verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle geslachten, maar is nu geopenbaard aan zijn heiligen. Aan welke God heeft willen bekendmaken, welke zij de rijkdom der heerlijkheid, deze verborgenheid onder de heidenen. En wat is die heerlijkheid, der rijkdom van die verborgenheid? Het is Christus onder u. In de Engelse vertaling staat, het is Christus in u. Ik denk dat dat ook een betere vertaling is vanuit het Grieks. Christus in u. Dat is de heerlijkheid van de rijkdom, van die verborgenheid, waarvan oudheid oudertijds het niet wisten, maar nu geopenbaard is. Christus woont in zijn volk. Dat is die verborgenheid. En hij is de hoop der heerlijkheid. Christus, die gestorven is, die opgestaan is, die opgevaren is, woont in u door zijn geest met zijn majesteit en kracht. Christus in u, dat betekent de gemeenschap met Christus. En dat is de reddende kracht van de Heere Jezus, die mensen levens binnentrekt en hen vernieuwt en hen leidt in een nieuw leven met hen. En zijn liefde woont in hen. Ze willen niet meer voor zichzelf leven. Ze hebben iets gevonden, een rijkdom, een schat. En daar willen ze voor leven. Daar willen ze alles voor geven. De Heer is alles waard. Zijn vrede is in hun hart gekomen. Zijn barmhartigheid is over hen uitgespreid. Hij zorgt voor hen. Kijk, dat vindt allemaal plaats door de kracht van de Heilige Geest. En 1 Korinthe 2 vers 10 spreekt erover dat dat Gods geest deze genade, deze liefde, deze zaligheid legt in de harten van Gods kinderen. En we lezen ook in Efeze 1 vers 17 tot en met 19 dat de Heere de verborgenheid van deze zaligheid geeft aan zijn volk. En dan staat er op dat God u geven de geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis, namelijk verlicht de ogen van uw verstand, opdat ge moogt weten welke zij de hoop van zijn roeping en welke de rijkdom zij der heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen en welke de uitnemende grootheid zijner kracht zij aan ons die geloven. Het zijn zulke prachtige, machtige woorden waarbij de Heere zijn volk zicht geeft op de heerlijke toekomst die God heeft weggelegd. De Heere geeft hen een voorsmaak van, waardoor ze aan hem verbonden worden. Dan is Christus u dierbaar. Maar om Christus te kennen, moet er ook plaats gemaakt worden voor de Heere Jezus in het leven. Want van nature hollen we maar door en we rennen achter allerlei zaken van deze wereld aan. Er moet plaats gemaakt worden. Ons leven is van nature vol. En we moeten leeggemaakt worden. Er moet plaats gemaakt worden. Zo laat de Heere zijn volk hun verdorvenheid zien. Hun schuld zien. Hun leegheid zien. Dat ze schaamteloos zonder God geleefd hebben. Ook al zijn ze hun hele leven al hier in de kerk op zondagsschool en catechisatie geweest. En dan zien ze hun schuld en de gebrokenheid van hun leven. Dat ze miserabele schepselen zijn. Alleen maar voor zichzelf te leven. Grote egoïsten. Terwijl ze alles van God gekregen hebben. En door God gedragen zijn hun leven door. En zoveel voorbeelden van Gods vrucht ontvangen hebben. En dat ze er nooit God daarvoor aanbeden hebben. En dan zien ze dat ze in feite vijanden van God zijn. Dat ze liever omkomen in de zonde dan te buigen voor de Heere Jezus. En zo wordt dat een schok als je dat gaat zien. Maar ik ben die man. Ik leef zonder God. Ik dien hem niet. Het is allemaal maar formeel. Die liefde tot hem heb ik niet. En dan ziet u de schuld. En de leegheid. En dan wordt er een roepen geboren naar God. Een dorsten naar hem. Kijk, zo wordt er plaats gemaakt voor Christus. En dan in het geestelijke leven is dat doorgaande werk, dat doorgaande ontdekkende werk van de Heilige Geest zo noodzakelijk, dat u meer uw verdorvenheid voor God ziet. En daaraan verbonden neemt ook meer de kennis van Christus toe. Hoe meer u uzelf leert kennen, hoe meer u ook Christus nodig hebt, hoe meer plaats er voor hem komt. Nou, dat hoort nou allemaal bij de verborgenheid van de Heere. En tot die verborgenheid van de Heere, daar hoort ook de werkelijkheid van een gemeenschap met Christus. Hebben we al genoemd. Maar nu iets meer daarover. Dat in het verborgen plaatsvindt. Wat betekent dat? Dat u alleen voor Gods aangezicht komt. Dat u daar leert uw hart uit te storten. Dat hij u leert te bidden. Dat hij u leert hem te kennen. En dat daar leert de Heilige Geest u Christus zien in zijn schoonheid. Dat een rijke troost wordt dan ervaren. Dan komt er liefde in het hart tot de Heere. En dan ziet u zijn dierbare zorg en zijn liefdevolle ontferming. En hoe hij u beschermd heeft, hoe hij u geleid heeft, hoe hij u gedragen heeft, hoe hij u bewaart en zegent en behoedt. Dan ziet u iets van zijn grootheid in zijn aanbiddelijke genade, zijn goedheid. En dat alles tegenover uw onwaardigheid en uw nietigheid. En dan ervaart u iets van een vrije toegang tot de troon der genade door Christus. Om al uw noden hem bekend te maken met dankzegging. En het wordt zo'n wonder voor u dat u een onwaardig mens zo tot God mag komen. God staat het u toe. En wat maakt de Heere nog meer bekend? Nou, het staat in de tekst. Zijn verbond maakt de Heer hen bekend. Wat is dat dan, zijn verbond? Dat is zijn heilsplan. Zijn volk ontvangt licht daarop. Dat al in de eeuwigheid God zijn oog al op u gevestigd had. Dat uw zaligheid vast ligt. In zijn onwrikbare uitverkiezing. Dat hij u lief gehad heeft van eeuwigheid. En dat hij u tot eeuwigheid zal liefhebben. Dat wordt zo'n wonder u totaal onverdiend, ongeschikt. En dat God zo zich openbaart en u iets laat zien van zijn eeuwige liefde, zijn onwrikbare, vast, welbehagen, zijn verbond. Het wordt zo'n wonder. Dat de Heere God zo'n liefde had om zo met u, om u aan hem te verbinden. Dan aanbidt u Gods grote liefde. En dat hij met barmhartigheid bewogen was over u. En dan weet u ook niets in mijn leven is van mezelf. En dan ziet u ook dat die trouwverbond ook doorgaat in uw leven. Dat de Heere u voortdurend leidt en onderwijst en vasthoudt. En zo wordt u geleid in de rijkdom van het verbond. En u hebt er geen enkel recht op. Het is alles verknoeid van uw kant. U verdiende voor eeuwig om te komen in de hel. Maar God was met barmhartigheid bewogen. En dan met onuitsprekelijke vreugde mag een kind van God dan ook bij zichzelf opmerken. Wanneer hij meer in dieper in die verborgenheid geleid wordt, dan ziet hij met vreugde in zijn eigen leven de onfeilbare vruchten van Gods uitverkiezing. Dat u met vreugde in uw eigen leven opmerkt. Een waar geloof in Christus. Een kinderlijke vreze Gods. Een droefheid die naar God is over de zonde. Een honger en dorst naar de gerechtigheid. Wanneer u dat ziet, dan ziet u de vruchten van zijn uitverkiezende genade. Dat is de functie van de uitverkiezing. Onnoemelijke troost voor Gods volk. Maar nooit is de uitverkiezing bedoeld om u van hem af te houden. Hij nodigt u frank en vrij. Niemand mag zeggen, ik hoor er niet bij. Dat zegt de duivel wel tot u, maar die liegt altijd. En u leest hierover in Dordtse leerregels 1, paragraaf 12. Maar wat openbaart de Heere dan nog meer aan zijn kinderen? De Heere openbaart hen de ware leer over God. De waarheid van God wordt u duidelijk. Johannes 7, vers 17. Zo iemand wil, deszelfs wil doen, die zal van deze leer bekennen of zij uit God is. Dus wanneer u leert door genade Gods wil te zoeken en te doen, dan schenkt de Heere ook licht. Dat u, wanneer u iets hoort, dat u het kunt wegen, dan weet u het, of het van God is of niet van God is. Dan weet u, er is iets in wat niet klopt met de beleving van het geestelijke leven. Kijk, dat hoort ook bij de verborgenheid van God, dat de Heer u leert zien of deze leer uit God is. En wat openbaart de Heer nog meer aan zijn kinderen? Nou, het kan zijn dat de Heer u bekend maakt met bepaalde noden. U hoort ervan van andere mensen. Die of die is in nood en dat wordt u op het hart gebonden. En dan gaat u voor bidden. Ook dat hoort bij die verborgenheid van de Heer. En ook dat u oog krijgt voor zijn leiding in uw leven, zijn zorg voor u. En ook dat u gaat zien iets van die heerlijke toekomst die nog wacht. Nou, nu gaat het erom, gemeente, dat wij allemaal deze verborgenheid moeten leren kennen. Allemaal. Want wij moeten zalig worden. Er zijn veel dingen in het leven die moeten. Maar het valt heus wel mee. We zitten er allemaal mee met dingen die we moeten doen. Maar er is uiteindelijk één ding wat moet. Dat is zalig worden. Dat u bekendgemaakt wordt met deze verborgenheid in uw leven. Dat wij leren te schuilen achter zijn volkomen verzoening in Christus. Dat we onze schuld belijden. Dat we belijden dat onze schuld veel groter is dan ik nu besef en zie. Want uw woord zegt er tegen mij dat ik dood lig in de zonden en in de misdaden. Heren, dat beleef ik niet. Maar uw woord zegt het en ik buig ervoor, gans melaats. Zo voor God te komen. Zo leren Christus te omhelzen. Behoort u tot dit volk? Kent u deze verborgenheid in uw eigen leven? In dagelijks leven is het een eer als iemand u in vertrouwen neemt. Het kan een eer zijn. Maar als nou de koningin u in vertrouwen zou nemen, dat gebeurt niet. Het idee alleen al. Dat u bezoek van de koningin zou krijgen en die gaat haar hart bij u luchten. Maar we zouden een grote eer vinden als u een baan zou krijgen aan het hof. En dat u veel omgang had met de koningin en ze ging u dingen vertellen. Dat zou een grote eer zijn voor u. Er zijn mensen in Nederland die hebben die eer. Maar weet u wat een veel groter, veel rijker eer is? Wanneer de koning der koningen u laat vertrouwelijk omgaan met hem. Dat is het grootste voorrecht. Dan kent u God in uw hart. Dan hebt u veel dingen misschien niet. En dan hebt u niet rijkdom waar andere mensen misschien hebben. En misschien moet u veel dingen missen. Maar als u hem kent, dan bent u een van koninklijke bloede. Dan hoort u Christus, de koning der koningen, toe. Dan bent u een bevoorrecht mens. Maar voor een onbekeerd mens is de verborgenheid des Heren, dat betekent bitter weinig. Misschien zijn er mensen hier ook in de kerk die denken, waar gaat er eigenlijk allemaal over de preek van morgen? Kijk, zij die de verborgenheid des Heren niet kennen, die kennen de liefde van God niet in hun hart. Dan kent u de gemeenschap met Christus niet. U ziet uw eigen onwaardigheid niet. Ik doe wel eens iets fout. Maar daar blijft het bij. Het is niet iets van droefheid of verbrokenheid of verlangen naar de Heren. Dat komt omdat u de verborgenheid des Heren niet kent. De weldaden van het verbond zijn voor u toegesloten. En de brandende liefde tot Christus is u onbekend. En wanneer mensen u nou deze heerlijke zaken gaan uitleggen, dan is het net alsof iemand probeert een blinde kleuren uit te leggen. Het is uw dwaasheid. Want de mens verstaat die dingen van nature niet. En nou is het juist het bijzondere werk van de Heilige Geest om deze zaken bekend te maken. Dan wordt religie, de ware religie wordt dan een doorleefde zaak. Het wordt echt. Het gaat kloppen in uw hart. Het wordt een vertroostende, heerlijke zaak. Dan wordt Gods liefde in uw hart uitgestort. En u gaat Gods woord lezen. Misschien als nooit tevoren. Dat komt omdat de Heilige Geest uw ogen ervoor opent. Hij geeft u verlichte ogen van uw verstand. Dat doet Gods Geest. Hij draait het knopje om, zeggen wij wel eens tegen elkaar over dingen van het dagelijkse leven. Maar dat doet de Heer op een heilige wijze. Dan gaat het licht worden in uw ziel. Dat doet God. En u ziet dat zijn woord de waarheid is. En zijn woord dringt met kracht in uw ziel. En uw hart versmelt onder de liefde en onder de majesteit en onder de neerbuigende goedheid voor u. Kent u hier iets van? Of is dit nou allemaal maar vreemde talen? Zegt u, dominee, je bent toch wel zo hoog bezig? Nee, het is heel gewoon. Dit is authentieke christelijke beleving. Maar er zijn mensen die beweren christen te zijn, maar die hebben geen kennis van die verborgenheid van de Heere. Ze kennen de verdorvenheid van hun hart niet. Ze nemen gewoon de Heere Jezus aan als zaligmaker. En ze begrijpen ook niet de strijd en de aanvechtingen die andere mensen hebben. En ze begrijpen ook niet dat andere mensen moeite hebben met de zekerheid van de zaligheid. Nee, daar hebben zij geen moeite mee, deze mensen die het zomaar aannemen. Omdat het hun allemaal onbekend is. Omdat de Heilige Geest niet in hen woont. omdat zij hun zonden vasthouden, omdat zij niet op hun knieën komen, omdat zij weigeren zich te bekeren, omdat zij weigeren Gods woord serieus te nemen, omdat zij hem niet naroepen, daar ligt het aan. Om hun ongeloof, ze geloven het wel. Maar dan vraagt u zich af, hoe leer ik nu die verborgenheid des Heren kennen? Nou, de Heilige Geest leert u deze zaken. En hij leert het u door openbaring. Hij leert het u, ik zei het al, door uw verstand te verlichten. En dat wordt ons nu aangeboden in het evangelie. Want de Heere Jezus heeft zijn bloed gestort, ook voor deze weldaad, dat de ogen geopend worden. En dat u deze verborgenheden gaat zien. De Heere Jezus is aan het kruis gestorven, opdat de weg tot God weer geopend zou worden. En nu nodigt hij ons allemaal uit om ootmoedig, nederig voor hem te knielen en van hem zijn wegen te leren. De verborgenheid des Heren wordt gevonden langs de weg van het gebed. U mag erom vragen en zij die hem zoeken, zullen hem vinden. En om de verborgenheid des Heren te kennen is nog iets meer nodig. Het is te wandelen met God. Nou, hoe kan dat, zegt u? Nou, als u nou, hoe leren twee vrienden elkaar kennen? Ze gaan samen wandelen. En tijdens de wandelingen komen gesprekken. En daar vertellen vrienden elkaar bijzondere dingen. Noach wandelde met God. En de Heere openbaarde hem de verborgenheid dat de oude wereld verwoest zou worden door het water. Henoch wandelde met God en God nam hem weg om eeuwig de verborgen gemeenschap met God te kennen. Wandelen met God. En wat betekent dat nou, wandelen met God? Dat betekent Gods woord serieus nemen. Luther zei, dan neem je God al aan als een waarachtig persoon. Dan neem je zijn woord serieus aan. Dan ga je met het woord lezen. Daarin begin je te wandelen met God. Voorzichtig zijn woord lezen. Persoonlijk, maar dat ziet niemand anders. En daarom is het zo gauw dat we zeggen, we doen het niet. Maar laat dat niet zo zijn. Persoonlijk het woord lezen, het woord, de Bijbel. Een dagboek is goed, maar laat het nooit ten koste gaan van de Schrift. De Schrift is belangrijk. Dat u doordrenkt wordt met de Schrift. Dat we daar tijd voor nemen om te herlezen. Een dagboek erbij is fijn hoor. Maar de Schrift, dubbele streep. En dan vragen wat u gevonden hebt, de Heere voorleggen. Zeggen, Heer, ik ben blind. Denk maar aan Bartimeus. Hoe handelt de Heere Jezus met een blinde? Nou man, ga weg, ik heb geen tijd. Tuurlijk. Hij genas hem. Wat wilt u dat ik u doen zou? Dat ik ziende mag worden. Vraag de Heere om wat hij geven kan en wil en belooft te geven. Verlicht de ogen van uw verstand. Dat u het gaat zien. En waarom is het zo belangrijk dat u gaat zien? Omdat u dan die verborgenheid des Heeren gaat kennen. En dat u dan ook de heerlijkheid van de rijkdom van zijn roeping gaat verstaan. Dat het echt en werkelijk is, een ware troost in leven en in sterven. Het zij ik leef, het zij ik sterf, ik ben des Heren. Ik zal niet sterven, maar leven en de daden des Heren verkondigen. Dan krijgt u vrede in uw hart. Hou vast en moed en kracht. Dan smaakt u meer vreugde in uw hart dan anderen smaken in een tijd wanneer zij met hun most en hun dingen van deze dagelijkse leven verblijd zijn. Nee, dan hebt u God in uw leven en dat is de rijkste vreugde. Er is niets heerlijker om Christus te kennen. En dat hij u zal brengen waar u dan eeuwig zal roemen in Gods verborgenheden. Amen. Zingen wij Psalm 25 vers 7. 25 vers 7. Zullen we samen bidden en danken. Het is toch zeer gepast, Heere, dat wij ons allen voor u verootmoedigen. Wij zijn Adams kinderen. Dat u engelen die u staande gehouden hebt. Dat u engelen uw gemeenschap doet ervaren. Zij zijn nooit gevallen. Ja, dat zouden we begrijpen. Engelen, die gedienstige geesten, die uitgezonden worden tot heil van hen die de zaligheid beërven zullen. Maar Heere, dat u Adams kinderen, dat u met hen gemeenschap wilt hebben. Dat u met Adams kinderen de verborgenheid wilt delen, dat is zo'n onuitsprekelijk groot wonder. En wij vragen u of wij dat ook als een groot wonder mogen zien. En dat uw volk en kinderen dat ook zo mogen ervaren. En dat ze er ook nooit gewoon aan zullen raken. Wanneer wij die verborgenheid des Heren niet kennen, bidden wij u of u ons verlichte ogen van het verstand wilt geven. En laten wij leren te wandelen met u. door uw woord, door het gebed, om ootmoedig voor u te knielen, zoals die melaatsen en die blinden en hen die geen helper hadden, die geen mens hadden om hen te helpen. En u ontfermde zich over hen. Want de hongerigen worden met goederen vervuld. Rijken worden ledig weggezonden. Heere, zo geeft u genade voor genade aan hen die voor u buigen. Leer het ons te doen, heel concreet, echt, en wil de naprediker op uw woord zijn, dat wij een volk zijn wat u achterna klaagt en uw naam aanroept, en wilt u in ons midden zijn en in harten werken. Kon het zijn in al onze harten met uw verborgenheid. Vergeef de tekorten van uw dienaar in het preken. En wil uit genade ons allen bedouwen met uw zegen. Om Jezus wil. Amen. Zingen wij 77 vers 8. 77 vers 8. gaat heen met u dragende de zegen des Heren, de genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.